Ik, Bernardus Boekelman. Leeftijd 50. Lengte 1,59. Voorhoofd lang. Kleur ogen blauw. Neus mild. Mond mild. Kin rond. Haar donkerbruin. Gezicht rond.
Ik loop op Columbus Avenue, simpel gezegd aan de linkerzijde van Central Park, dat zich uitstrekt over een lengte van 4 kilometer, van de 59ste tot de 110e straat. Ik moet de 92ste straat hebben en zojuist passeerde ik de 91ste. Het is een mooie buurt. In dit gedeelte hebben altijd veel muzici gewoond. Helemaal in het zuiden heb je het Lincoln Center. Daar begint zo'n beetje deze strook naar het noorden, de woonstrook. En vroeger had je de Juilliard School helemaal in het noorden van die linkerkant. Nog een kleine 25 meter te gaan. En dan ben ik op de hoek met de 92e straat West. De straat waar Bernardus Boekelman van 1910 tot 1921 op nummer 53 heeft gewoond. Een lang gekoesterde wens van mij gaat in vervulling. Het fysiek zien van het huis en de straat waar Bernardus Boekelman heeft gewoond. Boekelman kocht nummer 53 in 1910 van een William Duncan voor $5,000. Via Google Earth heb ik al stiekem gekeken en gezien dat er in ieder geval nog iets over is van de oudbouw, maar er is al iets onduidelijks rond dat nummer. Dus ik moet gewoon maar eens kijken en het aanschouwen met eigen ogen. Het was natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn. Nummer 53 is niet meer. Er zijn nog 6 oorspronkelijke huizen op rij die doorkliefd worden door een appartementencomplex. En daarin bevindt zich nu nummer 53. Maar goed, het aanpalende nummer 49 is er gelukkig nog wel. En dit staat momenteel trouwens te koop voor maar liefst $4 miljoen. Nummer 53 was eenzelfde woning natuurlijk als nummer 49, dus er valt nog genoeg over te zeggen. De gevel is opgetrokken uit prachtig natuursteen. Het huis heeft een basement, eerste, tweede en derde verdieping. Ik zie een prachtige daklijst, schuiframen, een monumentale ingang. Er is een vrij versierde draagsteen boven de deur. Er is überhaupt veel steen verwerkt in deze huizen. Wat opvalt is de brede stenen trap met brede leuningen, waardoor de entree een voornaam karakter heeft. Boekelman leefde dus in een kostbaar pand met, ik zou zo zeggen, Jugendstil elementen. Als Bernard Boekelman zijn huis uitging, linksaf het trottoir volgde, kwam hij na 100 meter hieruit op Central Park en daar ben ik nu even naartoe gelopen. Misschien was de locatie wel de reden dat hij in 1910 hier naartoe verhuisde, want wonen vlakbij Central Park in zo'n huis is natuurlijk fantastisch. Misschien maakte hij 's ochtends voor het componeren wel eerst een wandelingetje door dit park of als hij moest lesgeven. Hij was, toen hij hier ging wonen, al dik in de 70. Liep hij snel, liep hij langzaam, liep hij met een een stok of liep hij voornaam? Wat voor kleren droeg hij? Misschien een brilletje? Zo. Bankje. Zitten. Een tekening erbij. Misschien stond in zijn tijd op deze plek ook al een bankje. Uitzicht op de woning.
Hoe je muziekstudio aantrekkelijk te maken. Teruggetrokken, helemaal achter in het huis, ver weg van het lawaai en het gedoe van de straten, waan ik me in een toevluchtsoord, ver weg van de buitenwereld. Aangezien het mijn eigen huis is, heb ik ook nog eens het genoegen mezelf te omringen met huiselijk comfort. De huiskamer, die 6 bij ruim 4 meter is, heeft 2 grote ramen die uitkomen op een serre. Daartegenover 2 vouwdeuren die de studio van de wachtkamer scheiden. Er zijn geen zware portières, alleen lichte gordijnen voor de ramen. En dat omdat ik van mening ben dat zware gordijnen de klanken dempen. 2 piano's, Steinway-vleugels, gescheiden door een antieke kast, beslaan de gehele rechterzijde van de kamer. Ze zijn zo neergezet dat het smalle deel van elk instrument in de hoek past, zodat ze enigszins naar elkaar toe kunnen neigen. Ik vind dit een aardige opstelling en vooral geschikt voor samenspel. Recht daartegenover staat een Persische haard met aan weerszijden handgesneden Persische boekenplanken. Zo word ik omringd door mijn boeken die tijdens mijn werk en in mijn vrije tijd vrienden van onschatbare waarde zijn. Als groot liefhebber van allerlei fijn aardewerk en Japanse en Chinese bric-à-brac heb ik een aardige collectie verzameld die door de kamer verspreid staat. Op deze manier heb ik getracht van mijn studio zowel een plezierige werkkamer als een nuttige bibliotheek te maken. Een man die zich vooral aan geestesarbeid wijdt, moet een ingetogen, artistieke omgeving hebben en geen schreeuwende kleuren om zich heen. Mijn schrijftafel staat in de nis van 1 der ramen. Een grote tafel bezaaid met brieven, boeken, schrijfmaterialen, bureaulamp, etc. 2 muziekkasten. Bustes van Bach en Beethoven. Een paar stoelen completeren de inrichting van de kamer. Voor elke vleugel staat een kruk. Daaraan geef ik de voorkeur. De kamer, indien gebruikt samen met de voorkamer, is zeker ruim genoeg voor private muziekavondjes, zoals ik heb ervaren. Indien mogelijk wil ik beslist liever thuis mijn studio hebben in plaats van in een kantoorgebouw. Een kunstzinnige omgeving thuis heeft een goede invloed op een esthetische geest. En het is de plicht van een leraar om zich daar bewust van te zijn, omwille van zowel zijn studenten als van zichzelf.
Jaren geleden was ik een van de leden van het Orgella Quartet. We waren gespecialiseerd in het spelen van muziek voor 4 pianisten aan 2 piano's en Overal waar ik kwam, ging ik op jacht naar repertoire voor het kwartet, want het was niet zoveel. Het was zoeken, zoeken, zoeken en noem het gerust maar een gezonde verslaving. In 1985, ik was toen op vakantie in de Verenigde Staten, ontdekte ik in de Library of Congress, een van de grootste bibliotheken ter wereld, heel veel muziek voor twee pianos achthandig. En een van de vele vondsten was toen een verrassend werk van Bernard Boekelman, Polonaise de Concert, opus 4. Boekelman uit Utrecht, never heard of. En notabene in New York uitgegeven. Nou, het stuk was toen zo leuk dat de Polonaise werd het vaste openingstuk van onze concerten. De bezetting is heel ongebruikelijk. Hoe kwam zo'n onbekende Boekelman uit Utrecht, die in Leipzig studeerde en via Mexico in New York terechtkwam, op het idee om voor een dergelijke bezetting te schrijven? Die vraag bleef lang onbeantwoord. Wat moest dit stuk voor zo'n ongebruikelijke bezetting in Amerika? Was er in New York een of ander gelegenheidskwartet? Wel, in Leipzig bevindt zich de verborgen sleutel tot het antwoord en ik heb er vele jaren overheen gekeken. Boekelman studeerde in Leipzig in 1860 af bij niet minder dan de grote Ignaz Moscheles. Pianovirtuoos, dirigent, componist en muziekpedagoog. Moscheles schreef het eerste belangrijke stuk voor twee pianos achthandig, Le Contrast, Grand Duo de Concert, uitgegeven in 1848. Ik denk dat Boekelman dit stuk gekend heeft. Sterker nog, dat hij op een keer in de klas van Moscheles een van de uitvoerenden is geweest en zo enthousiast was dat hij zelf ook een werk voor deze bezetting ging schrijven. En het is heel goed mogelijk dat Moscheles op zijn beurt weer in Boekelmans stuk heeft meegespeeld. En nog iets bijzonders. Boekelman had een 1 jaar oudere zuster, Jacoba, die in Leipzig studeerde. Aan haar droeg hij overigens die Polonaise op. En misschien hebben ze samen wel een van de twee piano's gevormd met aan de overzijde Moscheles met een leerling. Beide stukken stonden notabene jarenlang samen op onze programma's, zonder dat we ons bewust waren van de relatie tussen die twee. Maar ja, in die jaren was er ook nog geen internet.
Thank you.
In 1860 studeerde Boekelman af aan het befaamde conservatorium van Leipzig. Om daar te kunnen studeren had je veel geld nodig. Het gezin Boekelman bestond uit maar liefst 11 kinderen. Vader Boekelman, ook componist, moet dus alles bij elkaar genomen zeer kapitaalkrachtig geweest zijn, want hij had de mogelijkheid om Bernard en zijn oudere zuster Jacoba naar Leipzig te laten gaan. Het studeren bij niemand minder dan Hans von Bülow en Ignaz Moscheles moet Boekelman veel voordelen hebben opgeleverd, want, om maar bij Moscheles te blijven, deze was in die tijd niet alleen in Leipzig, maar ook in Parijs bijzonder actief en invloedrijk. Ik vermoed dat Boekelman in die Europese studiejaren veel internationale contacten heeft gelegd, waardoor misschien te verklaren is dat hij, toen hij zich hier in New York vestigde, tot op hoge leeftijd regelmatig de boot naar Europa nam om er waarschijnlijk concerten te geven. Hij bewoog zich in ieder geval binnen de wereld van de grote pianisten en pedagogen van zijn tijd.
Ik zal eens een paar anekdotes vertellen over Hans von Bülow, de beroemde pianist, pedagoog, dirigent bij wie ik studeerde. Hij was nooit onder de indruk van iemands status. Ooit maakte hij op onorthodoxe wijze een einde aan het bijwonen door hooggeplaatst bezoek van een van zijn orkestrepetities. Von Bülow repeteerde de partijen met de fagottisten net zo lang alleen met hen, totdat de gasten die zich doodverveelden afdropen. Zo, zei hij opgewekt toen de laatste was vertrokken, laten we nu aan het werk gaan. Hier een herinnering aan Hans von Bülow, die een griezelig goed geheugen bezat. Ik stond een keer klaar met mijn horloge in de hand voor de deur van de maestro, want ik had een afspraak met hem. U moet weten dat leerlingen altijd precies op het afgesproken tijdstip op zijn deur moesten kloppen. Een van zijn eigenaardigheden was dat hij furieus reageerde als je ook maar 1 minuut te vroeg of te laat klopte, want dat beschouwde hij als een ernstige verstoring van zijn lespatroon. Al wachtend op dat juiste klopmoment hoorde ik een Bachs chromatische fantasie repeteren. Hij deed het zo langzaam dat ik wist dat hij het stuk uit het hoofd aan het leren was. Ziezo, zei hij toen ik zijn kamer binnenkwam. Klaar. Ik moet dit vanavond op een concert spelen. Gisteravond kon ik pas na het diner hieraan beginnen en besloot maar meteen om dit uit het hoofd te studeren. Normaal gesproken houd ik niet zo van haasten, maar ik had eerder geen tijd en ben vastbesloten om het publiek Bach te laten horen, of men dit nu leuk vindt of niet. Weet je hoe je vertrouwen in jezelf kunt krijgen als je een werk voor publiek uit het hoofd moet spelen? Speel de dag voor het concert de muziek 3 keer door, maar alleen met de handen apart. En daarna op de dag zelf niet meer. Dan pas kun je er zeker van zijn dat je de noten niet zult vergeten.
Veel vragen rond Boekelman. Hoe werd zijn eerste tournee, om maar een voorbeeld te noemen, in 1864 door Brazilië, Venezuela, Mexico gefinancierd? Hoe kwamen die contacten tot stand? Mexico leek hem blijkbaar wel wat, want hij bleef daar aan het einde van zijn tournee tot 1866 hangen. En vandaar het vertrokken naar New York en vestigde zich er definitief. Maar nog niet in het huis hier bij Central Park dat ik daar zie staan.
Het tweede concert van de New York Trio Club vond gisteravond plaats in de concertzaal van het Metropolitan Opera House in aanwezigheid van veel toehoorders die dankbaar en geestdriftig reageerden. Het trio van Rheinberger waarmee het concert besloot is een onevenwichtig stuk dat wel een paar charmante gedeelten kent. De uitvoering door de Trio Club was loffelijk.
Ja hoor, lekker. Leuk al die paarden en koetsjes met toeristen, maar er blijven ook leuke cadeautjes achter. Maar goed, voor Bernard Buckelman was het bij aankomst natuurlijk meteen aan de weg timmeren. In het eerste jaar vond hij een baan als pianist in de Philharmonic Society of New York. Vooral met de door hem opgerichte New York Trio Club, piano trio, gaf hij jarenlang veel concerten. Laat zich in 1871 tot Amerikaans staatsburger naturaliseren. Hij vond in ieder geval vanaf die tijd tot aan zijn dood in 1838 een vaste baan als muziekdocent aan merkwaardig genoeg twee meisjesscholen, Miss Porter's School en Miss Dow's School. In de toenmalige... Hey, wacht even. Daar komt iemand het huis uit. Een keurige heer. Hij loopt naar beneden, die mooie brede stenen trap af, aktetas in de hand. Ja, eigenlijk zou ik er nu naartoe moeten rennen en vragen of ik even binnen mag kijken. Maar ja, dat is ook niet helemaal mijn stijl eerlijk gezegd en rennen trouwens ook niet. Ik zie ineens voor me die vier kinderen van Bernard, die hem misschien af en toe wel kwamen opzoeken en die trap opliepen. Zijn vrouw Rosa Stielman heeft deze locatie nooit mogen meemaken, want ze stierf al toen Buckelman notabene pas 32 was. moet heel snel gegaan zijn. 18 maart 1889 arriveert hij duidelijk overhaast uit Le Havre met het stoomschip La Champagne. Ruim een week later overlijdt Rosa. De rest van zijn leven blijft hij weduwnaar. In 1889 vroeg Bernard Boekelman patent aan op een door hem ontworpen alternatieve muzieknotatie met een systeem van eigen kleuren voor elke stem. Hij kwam ook met andere vormen van noten.
Aan wie het maar weten wil. Ik, Bernard Boekelman, zijnde inwoner van de Verenigde Staten en van de stad New York, heb een aantal nieuwe en bruikbare verbeteringen op het gebied van muzieknotatie uitgevonden. En ik verklaar hierbij dat onderstaande een volledige, heldere en precieze beschrijving is van hetgeen ik zojuist beweerde en dat bijgaande tekeningen dit illustreren, behorende bij deze patentaanvraag onder nummer 402.225, gedateerd 30 april 1889. Tijdens het studeren en lesgeven van muziek is het een voordeel als er snel inzicht in de opzet van een muziekwerk is, en mijn uitvinding levert een eenvoudig en effectieve methode door middel van het aan iedere stem toekennen van een kleur, alsmede het introduceren van andere vormen van notenwaarde. Ik illustreer mijn uitvinding met bijgevoegde tekeningen. Figuur 1 illustreert hoe ik kleuren toepas in Bach's Fuga nummer 3 uit Das Wohltemperierte Klavier. In figuur 2 ziet u in Mendelssohn's Lied ohne Worte nummer 1 dat iedere stem een eigen vorm heeft. Een driehoek, een ruit, een omgekeerde wenkbrauw. Een van de grote obstakels die een student ondervindt in het verkrijgen van inzicht is het onvermogen om binnen muziekstukken structuren te onderscheiden, met als resultaat dat de student vaak stemmen door elkaar haalt en daardoor kostbare studietijd kwijtraakt. Dus beschreven hebbende mijn uitvinding, hetgeen ik als nieuw claim en waar ik patent op aanvraag, in het bijzijn van mijn getuigen, de heren Patrick Henry Brown en Charles Austin McHannon.
In 1910, toen Bernard Boekelman 72 was, kocht hij dus dit kapitale huis hier op 92nd Street West voor $5000. Daar en op de meisjesschool bleef hij ondanks zijn hoge leeftijd lesgeven en reizen.
De heer Bernard Boekelman uit New York is gedurende het winterseizoen vertrokken naar Europa. Hij zal een groot gedeelte van zijn tijd doorbrengen met Leschetizky. In januari keert hij terug.
Als ik al die reizen achter elkaar zet, dan komt daar een beetje uit naar voren dat Boekelman een heel vitale man geweest moet zijn. Op 73-jarige leeftijd neemt hij 2 keer de boot naar Europa. En hij kwam terug, schonk aan de Metropolitan Museum 4 dure keyboards, die nog altijd trouwens op de website van de Metropolitan te zien zijn. En hij bleef maar heen en weer varen naar Europa. Op 74-jarige leeftijd komt hij ook weer aan uit Rotterdam. Maar er verandert toch blijkbaar iets aan zijn gezondheid. Als hij 80 is, komen er 2 Japanse ongetrouwde vrouwen van 30 bij hem inwonen. Ik vermoed als hulp. Maar dan gaat hij toch weer weg. Op 81-jarige leeftijd naar Havana. Daar woont zijn zieke zoon en die heeft een ongeluk gehad. En 2 jaar daarna opnieuw naar Rotterdam. Maar dat was dan toch zijn laatste grote reis.
Ik, Bernardus Boekelman, een genaturaliseerd en loyaal ingezetene van de Verenigde Staten, wend me hierbij tot het Departement der Staten te Washington ter verkrijging van een paspoort. Ik zweer plechtig dat ik geboren ben in Utrecht, Holland, op 9 juni 1838. Dat ik in december 1864 via Mexico in de Verenigde Staten aan wal kwam met de Triest. Dat ik tot Amerikaan genaturaliseerd ben op 11 september 1871. Dat ik 53 jaar lang ononderbroken, zijnde van 1866 tot 1919, op verschillende adressen resideerde in de Verenigde Staten. Dat ik thans woonachtig ben op de westelijke 92ste straat, nummer 53, alwaar ik het beroep van muziekleraar uitoefen. Dat ik van plan ben om het land tijdelijk te verlaten. Dat ik binnen 2 tot 3 maanden zal terugkeren om hier opnieuw te resideren en te voldoen aan de plichten van de burger. Dat ik een paspoort wens met als doel het hierna te noemen land te bezoeken, Cuba, Havana. Reden? Ik wil mijn enige zoon opzoeken die een ernstig ongeval heeft gehad. Ik ben van plan om de Verenigde Staten vanaf New York te verlaten en aan boord te gaan van het stoomschip Mexico op 21 november 1919. Voorts verklaar ik plechtig dat ik de grondwet der Verenigde Staten respecteer en verdedig tegen iedere binnenlandse of buitenlandse vijandelijkheid. Dat ik er trouw aan beloof en dat ik deze verplichting vrijwillig op me neem, zonder enig mentaal voorbehoud of met enig voorwendsel als doel. So help me God.
Vanaf die tijd tot zijn dood, 9 jaar later in 1930, woonden er 2 verpleegsters uit Schotland bij hem in. Alsmede op het laatst zijn zoon Henry, teruggekomen uit Havana. En hier, vanaf het bankje in Central Park, vlakbij zijn voormalige woning, stopt dan voorlopig het verhaal over pianist, componist Bernardus Boekelman uit Utrecht. Daar heb ik mijn documenten weer op. Volg mijn weg door Central Park zoals Boekelman dat destijds misschien ook deed. Verliep naar huis. Een paar 100 meter verderop. Opstaan. Zo, een beetje stijf geworden.
Bernardus Boekelman, die bijna een halve eeuw muziekleraar was van 2 vooraanstaande meisjesscholen aan de Oostkust, stierf vrijdag op 93-jarige leeftijd in zijn woning op de westelijke 92ste straat 53. Gedurende het afgelopen jaar verkeerde hij al in slechte gezondheid.